Hoi, ik ben Barbara van Erp. Ik ben oprichter van Saar Magazine. Zoals je weet is Saar niet alleen een podcast, maar ook een hele beweging. We hebben een tijdschrift dat 6 keer per jaar uitkomt. We hebben een website, we hebben cursussen. We hebben Saar opgericht om er echt te zijn voor die hele leuke, jonge, nieuwe 50-plus vrouw van nu. Want we vinden dat er voor vrouwen met jonge kinderen is er meer dan genoeg. Voor jonge mensen is er meer dan genoeg. Bejaarden als doelgroep, dat kennen we ook wel. Maar wij worden eigenlijk overal vergeten. Adverteerders adverteren tot 49 jaar. Of ze hebben trapliften in de aanbieding. Nou ja, dan mag je met 80 beginnen. Maar voor ons is er gewoon helemaal niks. Dat betekent ook dat we het niet van adverteerders moeten hebben, maar echt van onze lezers. We proberen jullie zoveel mogelijk gratis aan te bieden, maar we moeten ook ergens geld verdienen. We zijn een klein kantoor, we hebben geen hoofdkantoor in New York, maar een klein kantoortje aan de Amsterdamse grachten, waardoor we een tikkeltje grachtengordel zijn, inderdaad. Waarvoor excuses? Nou, kijk eens even op saarmagazine.nl/abonnement. Zo duur is het niet en je helpt ons er enorm mee. Dankjewel!
Wij zijn Suzanne Rettans en Maaike Jeuken. Twee journalisten uit de Saarstal en allebei gescheiden. Dat betekent meer tijd voor jezelf en met je nieuwe lover weer ouderwets van bil. Maar scheiden is heus niet alleen maar leuk. In deze podcastserie blikken we terug en praten we met deskundigen. Hoe konden we het anders doen of zelfs voorkomen? Welkom bij de podcast Alsof scheiden zo leuk is.
En vandaag hebben wij psycholoog en relatietherapeut Franciska Kramer te gast. Ze komt oorspronkelijk uit de journalistiek, zo kennen wij haar ook. Maar daarnaast, ja, jij bent voor mij echt een heldin, omdat jij rond je 40ste was dat volgens mij, dus naast haar gezin psychologie gaan studeren.
Ja, wauw.
En nu heeft ze haar eigen praktijk. Psycholoog in Bloemendaal heet die praktijk. Welkom.
Welkom.
Je bent ook nog steeds journalist, ja. Want jij, je bent eigenlijk ben je gewoon je eigen deskundige nu, hè?
Ja, zo klinkt dat mooi, ja. Maar dat kan niet, hè? Je eigen deskundige zijn.
Nou ja, maar in het journalistieke stuk hebben we natuurlijk vaak...
op die fiets, ja.
Ja, moet je een deskundige erbij zoeken. En jij kunt vanuit jouw eigen deskundigheid...
Ja, dat klopt.
Ja,
ja mijn eigen dingen.
Jij schrijft ook voor de Saar. Ja. Want in Saar hebben we natuurlijk ook dat thema scheiden of blijven... waar jij ook een aantal ex-cliënten volgens mij van jouw praktijk voor hebt geïnterviewd.
Ja, klopt.
Ja, en die, ik had die verhalen gelezen en wat mij... daarin wel opviel, was dat... en ik vroeg me dus af of dat iets is wat dat vaker voorkomt in jouw praktijk. Dat die vrouwen allemaal eigenlijk zichzelf een beetje wegcijferen... en dan vervolgens gaat de balans scheef groeien... want ze verwachten dat ook weer terug. En nemen het hem ook kwalijk. Is dat inderdaad, is dat iets wat wij... Ja, is het vrouw eigen?
Ja, ik zie dat wel bij veel cliënten in mijn praktijk... dat vrouwen geneigd zijn te pleasen. Dus ze willen het heel graag goed doen voor iedereen... en in dat proces zichzelf wel eens vergeten... Ja. En wat er dan gebeurt is op het moment dat je dus heel erg aan anderen gaat denken... dan verlaat je een beetje je eigen behoeften. Dus je gaat jezelf een beetje opofferen voor je man, je kinderen. En onbewust verwacht je dat terug. Maar die man of die kinderen hebben geen idee, weten zij veel, dat jij je opoffert. Dus die doen niks terug.
Nee.
Dus dan word je eigenlijk 2 keer pissig. 1 keer op jezelf omdat je je eigen behoeften verlaat. En de 2e keer omdat je man of je partner en je kinderen... niks terug doen. Eigenlijk niet wat jij verwacht.
Maar je weet misschien niet eens dat je ook eigen behoeften hebt.
Dat kan, ja. Soms is het best lastig om daarachter te komen... om echt te voelen, wat wil ik zelf? Omdat je zo gericht bent op de behoeften van je kinderen. Zeker als die nog wat kleiner zijn en heel veel zorg nodig hebben.
Ja, dat is echt een dingetje, ja.
Ja.
Dat,
En vrouwen zijn natuurlijk zo gesocialiseerd, hè? Heel erg op anderen letten. Ja. Heel erg met anderen bezig zijn. Ja. En op het moment dat je moeder wordt... Ja, dan verandert er ook echt iets in je brein... waardoor je radars heel erg afgesteld staan op anderen.
Ja, want met die kinderen moet het goed gaan.
Ja.
En hun geluk gaat voor eigenlijk.
Ja, hun geluk is jouw geluk.
Ja.
Je wil maar 1 ding en dat is dat het goed gaat met die kinderen.
Ja, en dat is... maar jij raadt ze dan dus eigenlijk aan... van goh, neem ook gewoon de keuze voor jezelf.
Ja, ga vooral... na bij jezelf, wat is goed voor mij? Wat is belangrijk voor mij? En durf dat ook echt aan te geven.
Wat voor soort dingen kunnen dat dan zijn?
Nou, dat op het moment dat er een keuze gemaakt moet worden... voor hoe je de dag doorbrengt, hoe je een weekend doorbrengt... hoe je een vakantie doorbrengt... Dat je niet in eerste instantie denkt, oh, wat vindt mijn partner leuk, wat willen mijn kinderen, maar dat je ook echt daarin aan jezelf denkt. Ja. Wat heb ik nodig in die vakantie? Wat is mijn behoefte? Nou, bijvoorbeeld, je bent heel erg moe. Ik heb het dan nodig om 1 uur per dag helemaal rust voor mezelf te hebben. En die wil ik dan 's ochtends of 's middags of 's avonds. En in dat uur wil ik of helemaal niks of een boek lezen. En bespreek dat dan ook echt van tevoren. En plan die tijd ook voor jezelf, zodat jij ook tot rust komt.
Ja. En vrouwen vinden dat ongemakkelijk of eng of raar of egoïstisch om dat te vragen?
Nou, veel vrouwen wel, valt mij op in mijn praktijk. Die zijn dat dan niet gewend of te veel gericht op anderen.
Mm-hmm. Ja. Nou, ik moet zeggen, dat het is ook iets wat ik pas na de scheiding heb geleerd. Mm-hmm. Dat ik toen inderdaad, als je wat, ja, dan wil je ook iets leuks gaan doen met de kinderen. Als ze dan, ja. Heb ik toch wel gedacht van ja, ik kan wel nu met ze naar de Efteling gaan of zo. Of naar Petra of een zwembad. Maar je kunt mij niets ergers aandoen. Nou, dan weet ik al, dat heeft geen zin. Want ik raak helemaal overprikkeld, gestrest. Ja. Ja.
En daar hebben die kinderen uiteindelijk ook niks aan.
Nee.
Nee, veel vrouwen vinden het lastig om nee te zeggen tegen hun kinderen. Iedereen moet gelukkig zijn, alles moet kunnen.
Ja.
En zeker als je je schuldig voelt.
Nou, dat wilde ik net zeggen. Ja. Zeker gescheiden vrouwen willen het zo graag goed maken.
Ja, dat is het.
Ja. Want je hebt zelf heb jij natuurlijk ook destijds wel voor die keuze gestaan. Hè? Ja. Met de vraag in hoeverre je voor jezelf mag kiezen. Ja. Kun je iets vertellen over dat proces, hoe dat ging?
Ja, en dan vooral wat ik heel interessant vond, mm-hmm. is dat ik inderdaad las dat jij... Nou ja, scheiden, no way. Mm-hmm. Voor je kinderen, dat moest beschermd worden, klaar. Dan ga je niet scheiden. Dat was voor jou echt een no-go.
Ja. Ja, ik herinner me een artikel dat ik destijds las in HP De Tijd. Scheiden is voor de dommen. En daar was ik het eigenlijk wel mee eens. Want ik dacht, ja, als je eenmaal kinderen hebt, gaat hun geluk voor dat van jou. En dan moet je maar even doorbijten als het niet goed gaat.
Maar dat is wel een mooie klopt of gelul dan.
Ja, inderdaad.
Deze, dus scheiden is voor de dommen. Kinderen gaan voor, eigenlijk.
Nou, tot op zekere hoogte ja, maar op een gegeven moment echt keihard nee. Want als jij echt niet gelukkig bent, als het echt geen goede match is met je partner en je hebt echt dingen geprobeerd, want daar ben ik wel een voorstander van, ga in relatietherapie, kijk wat er nog wel te doen is. Als dat echt niet lukt, nou kies dan zeker voor jezelf. Want je kinderen hebben er helemaal niks aan als jij ongelukkig bent. Nee. En bij elkaar blijven alleen maar voor de kinderen is voor kinderen ook een veel te grote last om te dragen. Dat is heel zwaar.
Maar zij weten dat natuurlijk niet.
Zij weten dat misschien niet direct, maar wel indirect. Zij voelen dat wel aan. Als papa en mama niet gelukkig zijn, of als moeder zuur is en bitter is en altijd chagrijnig is. Ik weet nog heel goed, ik was een tijdje met Rob en mijn kinderen zaten aan het ontbijt. Op een gegeven moment zei mijn zoon, die was destijds een jaar of, nou, wat zal hij geweest zijn, 13. En die zei een beetje beschuldigend, mama, jij zit de hele tijd te lachen.
Oh ja,
hij was dat niet meer gewend.
Dat zit je helemaal leuk doen. Partner, even voor de mensen die jou, maar daar gaan we het dan straks nog over hebben. Ah, dus hij was dat gewoon niet gewend.
Oh.
Ja, en dat voelt dan natuurlijk als een verraad misschien wel naar zijn vader.
Misschien wel, dat hij dat toch lastig vond. Tuurlijk, hij wil mij gelukkig zien, maar hij had natuurlijk veel liever gezien dat ik met zijn vader zo vrolijk was geweest.
Ja.
En kunnen ze dan nu inmiddels dan wel denken van ja, dat is dus wat er niet goed zat?
Ja, zij zien allebei in dat wij niet goed bij elkaar pasten. Maar ze zijn ook wel heel blij dat we nu nog wel goed met elkaar kunnen opschieten. Dus dat we wel samen verjaardagen vieren, naar diploma-uitreikingen gaan. Dat soort dingen vinden ze wel heel fijn.
Maar wat interessant, want je hebt dus wel jarenlang gedacht, nee, je blijft het alle tijden bij elkaar als je kinderen hebt.
Nou, dat kwam ook omdat ik enorm schuldgevoel had. Ik ben gereformeerd opgevoed, kom uit Urk, scheiden. Niemand in mijn familie was gescheiden. Ja, één oom waar iedereen dan schande van sprak.
Oh ja.
Dus ja, dat ik vond dat niet kunnen. Dus ik vond, ik moest voor mijn kinderen kiezen. En ik voelde me daar gewoon heel erg schuldig over.
En zag je dan wel verbitterde relaties om je heen?
Dat vind ik moeilijk om terug te halen. Ja, ik zag wel wat relaties om me heen waarvan ik dacht, nou, ik weet het niet of ik daar nou voor zou tekenen, of ik daar nou door zou willen gaan tot mijn 80ste. Mm-hmm. Maar ik denk dat ik op dat punt nog niet goed in staat was om echt dat onderscheid te kunnen maken tussen echt voor jezelf kunnen kiezen en een gelukkige relatie hebben, en dat het überhaupt een optie was om te zeggen van nee, ik ga dit niet doen.
Maar en is daar dan eerst een andere verliefdheid voor nodig voordat je zo'n beslissing kunt maken?
Ja, in mijn geval wel. Ja. 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 Ik denk niet dat ik dat had gedurfd. Ja, misschien later, een aantal jaren later wel hoor. Maar op dat moment was dat voor mij wel nodig. Ja, ja. Om echt in te zien van, oh, zo kan het ook. Zo kan ik me ook voelen. Of ook, oh, ben niet gek. Hier is wel een match. En wij begrijpen elkaar wel op een ander vlak. En ik niks ten nadele van mijn ex. Het lag niet aan hem, het lag niet aan mij. Maar onze match was gewoon niet goed. Mm-hmm. Nee. Daar kan je heel ongelukkig van worden.
Ja.
En uiteindelijk wat me toen hielp was... in relatietherapie waar wij toen zaten, zei de therapeut op een gegeven moment... van toen vroeg mijn ex van, nou, wat vind jij er dan van aan de therapeut? Dus nu vind ik dat een heel grappige vraag. Want een relatietherapeut gaat natuurlijk nooit zeggen van, je moet dit doen of je moet dat doen. Maar die zei toen van, nou, wat ik zie is dat jullie elkaars individuele ontwikkeling in de weg staan.
Oh.
En dat was voor mij het duwtje wat ik nodig had. Dat ik toen echt dacht, ja, dat klopt, dat voel ik ook. Ik voel me ergens vastzitten in iets waar ik niet in moet blijven hangen.
Ja. Ja.
En wat me toen ook heel erg heeft geholpen was het overlijden van mijn moeder. Want die was doodgegaan en ik stond bij haar kist. En toen dacht ik opeens van, oh ja, het leven kan in één flits voorbij zijn. Niet dat ze nou heel jong is overleden. Ze was 76. Ook niet heel oud trouwens. Maar toen dacht ik wel van, oh, je moet wel keuzes maken die echt bij je passen. Je moet niet zomaar blijven doormodderen. Je mag ook kiezen voor iets anders.
Ja.
Is dat ook, want ik herinner me in dat een van die verhalen die je voor de SAAR schreef, dat het, en volgens mij gebruik jij dat ook in jouw therapie, dat je jezelf een brief moet schrijven alsof je 90 bent. Of, en wat zou je eigenlijk, wat zou je aan jou, degene wie je nu bent.
Ja, dat was de eerste aflevering van deze serie. Er was een vrouw inderdaad, dat was ook echt een typische pleaser. Die was met een man en had al een tweeling. En samen nog een kind gekregen. En op een gegeven moment, zij durfde niet te scheiden. Terwijl, nou, iedereen, als je 100 mensen op een rij had gezet... 100 mensen hadden gezegd, joh, ga van die man af. Mm-hmm. Maar ze voelde zich ook zo schuldig aan die kinderen. Want die hadden al een keertje een scheiding doorgemaakt. En die man, die had in de gevangenis gezeten. Had een belastingschuld, had affaires gehad. Had op dat moment zelf een vriendin in het buitenland. Ze durfde het gewoon niet. En toen was bij haar echt het duwtje in de goede richting. Die brief als 90-jarige zelf. Schrijf een brief aan degene die je nu bent. En wat zou jouw 90-jarige zelf jou toewensen?
Ja.
En toen dacht zij van, oma, wacht even. Mijn oma en mijn moeder hebben beide de 70 niet gehaald.
Ja.
Zij was op dat moment 50. Wat als ik nog 20 jaar te gaan heb, net als mijn oma en mijn moeder? Hoe wil ik dan nog door? Nou, niet zo, niet met deze man.
Nee.
En toen heeft ze de stap gezet.
Ja.
En dat heeft heel goed uitgepakt voor haar.
Ja?
Ja. Ja, ze is heel gelukkig nu.
Ja.
Ja.
En is dat, wat die was 50, wat is is er een typische leeftijd waarop dit soort dingen gaan spelen? Dat je denkt, wat ik herken dat van, bij mij was het toen ik 40 werd, dat ik ook niet met u ben, maar toen kreeg ik ook een soort besef van de eindigheid. En dacht van ja, als ik dus niks doe, dan blijft het voortaan zo. Mm-hmm. En wil ik dat? Was het antwoord nee. En ik heb wel het idee dat je zo'n soort 40, maar volgens mij ligt de gemiddelde leeftijd bij vrouwen op 43 of zo.
Dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet wel dat het meestal de vrouwen zijn die de knoop doorhakken en dat ze er gemiddeld 7 jaar over doen.
Oh ja?
Dat is best wel heel lang. Ja. Dus ze gaan niet over één nacht ijs. Het is vaak een proces wat heel lang duurt. Ook vanwege schuldgevoel, vanwege kinderen.
Ja. En ben je dan ook daar bewust van al die 7 jaar? Want ik heb eigenlijk...
Ik weet het niet. Ik denk niet dat jij 7 jaar lang bezig bent van, oh, misschien wil ik wel
scheiden. Moet ik gaan of niet? Nee, maar
dat het een soort opeenstapeling is. Ja, precies. Ja. En die groeit, die onvrede. En op een gegeven moment kom je dan denk ik op een punt waar het te veel gaat schuren.
Ja. En is het dus het zijn vaak vrouwen die het initiatief nemen? Of het zijn mannen misschien die, even generaliseren, die een ander liefje hebben en daardoor hun vrouw verlaten? Maar als het gaat om gewoon het ervaren van de relatie en dan tot een conclusie komen langzaamaan, dan is dat dus vaak de vrouw die dat in zich krijgt.
Ja, in het algemeen zijn mannen wat sneller tevreden.
Ah ja.
En vrouwen, heel vaak is het patroon wat je ziet, de vrouw wil meer contact, meer communicatie, meer intimiteit. Gaat achter die man aanjagen, probeert aandacht te trekken. Die man denkt, oh mijn god, daar komt ze weer. Die gaat met de hakken in het zand. Die gaat die vrouw vermijden. Die wil die moeilijke gesprekken niet. Want dan denkt hij, ik krijg weer kritiek, doe het toch niet goed. Vrouw voelt zich niet gezien, niet gehoord. Ik denk, godverdomme, ik krijg ook helemaal niks van die lul.
Nee.
Dus die gaat er nog harder achteraan jagen. Nou, ja. En zo kom je in het patroon de jager en de achtervolger en de vermijder terecht.
Ja, nou dat doet mij meteen aan denken. Want je hebt onderzoek gedaan naar verschillende hechtingsstijlen en de link met relatietevredenheid. Ja. Volgens mij maak je daar ook heel veel gebruik van, ook in jouw therapie, therapie die je geeft. Wat kun je daarover vertellen?
Nou, we zijn allemaal op een bepaalde manier aan onze ouders gehecht of onze verzorgers. En je hebt grofweg twee smaken. Je bent veilig gehecht of je bent onveilig gehecht. En het is niet zwart-wit. Dat is een dynamische schaal. En als je onveilig gehecht bent, die vallen eigenlijk uiteen ook in twee smaken, namelijk vermijdend gehecht of angstig gehecht. En onveilig gehecht wil zoveel zeggen als je ouders zijn wel beschikbaar, maar niet altijd. Of ze zijn helemaal niet beschikbaar. Ze laten jou een beetje aanklooien. En veiligheid is als je bekrachtiging krijgt van je ouders, als je getroost wordt en als je gevoed wordt op tijd, dat je weet, als er wat met mij is, dan zijn mijn verzorgers er om me op te vangen.
Ja, nou, dus ergens een soort basisvertrouwen.
Ja,
kan ik me dan.
Precies.
Ja.
Ja. En het hoeft heus niet altijd te zijn. Je mag als ouders best een steekje laten vallen, maar over het algemeen is dat de basisvertrouwen, het basisvertrouwen waar je het net over hebt. Als dat er is, dan is het prima. En dan gaat zo'n kind, ja, die durft echt de wereld, die durft op onderzoek uit te gaan. Want die weet, als ik op mijn bek ga, dan staan mijn ouders er wel. Die vangen me op. Dus die gaat exploreren. Nou, 70% van de mensen is ongeveer veilig gehecht. Mm-hmm. En dan meestal 30% komt uit de onderzoeken. Die hebben een neiging ofwel naar vermijdend gehecht ofwel naar angstig gehecht. Nou, zijn je ouders er soms wel, soms niet, dan word je vaak angstig gehecht. Want dan denk je van, nou, ik heb ze nodig, maar ze zijn er niet. Oh, nu zijn ze er weer wel. Dus je raakt een beetje in de war. Heb je bijvoorbeeld ouders die je misbruiken of die er echt structureel niet voor jou zijn, dan raak je meer vermijdend gehecht. Want dan leer jij, intimiteit wordt niet beloond. Want als je stress hebt, dan is eigenlijk de normale beweging van mensen dat je naar je naasten gaat, naar je ouders toe gaat, om die stress omlaag te krijgen. Dus bij dreiging zoeken we onze ouders op.
Mm-hmm. Nou, en dus later je partner.
Exact.
Ja.
Want je maakt een soort model voor jezelf als kind. Je leert op die manier over die hechting.
Ja.
En dat vertaal je later naar je volwassen partnerrelatie. Mm-hmm. Dus jouw partner, als je veilig gehecht bent, zoek je vaak ook een veilig gehechte partner. En die relatietevredenheid is vaak hoog. Maar heb jij in je jeugd geleerd, het zoeken van nabijheid wordt niet beloond of onvoldoende beloond, dan is dat je werkmodel wat je meeneemt in je volwassen partnerrelatie. Mm-hmm. Dus op het moment dat jij dreiging ervaart, ben je dan minder snel geneigd om naar je partner toe te bewegen. Want ja, jij hebt niet geleerd dat dat beloond wordt. Wat ook weer invloed heeft op het gedrag van die partner. Dus je komt veel sneller terecht in ingewikkeld gedoe.
Zo zeg. Dat
is veel, hè?
Nee, maar het is echt heel interessant, ja. Mm-hmm. Want dan gaat het om beschikbaar zijn. Ja. Op allerlei fronten, neem ik aan. Wat zijn nou echt grote steken die je als ouder zou kunnen laten vallen? Ja, of eigenlijk bedoel ik kleine steken die veel invloed blijken te hebben. Mm-hmm. Daar ben ik dus zelf ook altijd bang voor. Als ik dan denk van, oh, wij maken wel eens de grap thuis van, nou ja, haha, waar zal dat en dat en dat kind voor op de sofa liggen straks, weet je wel? Dat we gewoon al voorspellen van, oh ja, dit is een trauma in wording.
Ja.
Ik denk wel eens van, oh, je doet het allemaal naar eer en geweten en je doet je best. En je weet bijna als gegeven gewoon van erg, een van de kinderen zal heus wel later ergens last van krijgen wat ik nu niet goed doe.
Ja,
graag willen voorkomen. Maar
ja, nou, je kan lang niet alles voorkomen en meestal gaat het goed. Dus dat is het goede nieuws.
Ja.
Als je maar, dat is een leuke afkorting, TOB, toegankelijk, open en beschikbaar bent. Dus als je kinderen maar weten, als er wat is en ik ga naar mijn moeder toe, dan is ze er voor mij. Dan wil ze naar me luisteren. Dan worden mijn gevoelens niet zomaar weggewuifd.
Mm-hmm.
Maar dan is ze er. Ik kan echt op haar rekenen.
Ja.
En dan hoef je heus niet de perfecte moeder te zijn. Nee. Maar heb jij bijvoorbeeld een dijk van een depressie, en dan kun je niet beschikbaar zijn. En dan merk je kinderen natuurlijk wel van, oh, laat ik mama maar niet te veel belasten, want ze heeft het niet in huis. Dus dan gaat een kind voor zichzelf zorgen.
Ja, ja, ja.
Dus dat gebeurt lang niet altijd bewust. Als ouders doe je meestal je best, maar je kan maar zoveel doen, ook omdat je zelf weer je eigen bagage meeneemt vanuit jouw jeugd.
Maar is dat dan, is dat zo in steen gebeiteld? Zeg maar, hoe je, of kun je ook weer later in, ja, kan er iets goed gemaakt worden?
Het ligt aan heel veel dingen. Ook aan hoe jij genetisch, wat jouw pakketje is. Het ene kind kan daar veel beter mee omgaan dan het andere kind. En als je 7 kinderen hebt uit 1 gezin, hebben ze 7 andere moeders.
Ja, ja.
Ja.
Oh, want iedere fase van jou als moeder is weer anders. En in iedere fase ben je weer anders. En er gaat altijd wat mis.
Ja.
En op een gegeven moment moeten die kinderen zelf volwassen worden en gaan inzien van, hé, mijn vader of moeder heeft het gedaan met het beste wat zij in huis hadden, maar het heeft niet altijd goed uitgepakt.
Nee, nee. En het gaat natuurlijk ook om de wisselwerking, hè, de karakters. Ik denk dat mijn ene kind ervaart mij anders dan.
Ja, ja, precies.
Precies. Ja. 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 Maar goed, als je die 3 letters voor jezelf voorhoudt, toegankelijk, open en beschikbaar. Als je je kind maar voorhoudt van, als er wat is, je kan altijd bij me terecht. Ik zal misschien wel eens boos worden, maar ik ga je niet veroordelen. Ik ga je helpen. Ik ben er voor jou. Dat vertrouwen moet een kind hebben. En dan kan er onderweg, kun je heel veel steken laten vallen.
Ja, ja. Maar als we het dan over scheiden, ik heb wel het gevoel dat ik met die scheiding, door die scheiding in gang te zetten, heb ik ze wel de grootste dreun verkocht, zeg maar. Omdat ze
ja,
daar.
Misschien wel. Maar ik herinner me ook een artikel van jou wat ik las. Waarin je zei van, ik was zoveel keer per week na school was ik thuis en dan ving ik de kinderen op.
Ja.
Je was niet opeens weg leven.
Nee.
Je was in die zin wel beschikbaar.
Zeker. Ja.
Het is niet zo dat mama weg was en je hebt er nooit meer gezien.
Nee, nee, nee.
En dat gebeurt natuurlijk ook wel eens, ook met mannen. Die zijn dan weg en met de noorderzon vertrokken. Of de kinderen zien die mannen nog 1 keer in de 2 weken in een weekend.
Ja.
Ja, dat lijkt mij wat heftiger dan.
Ja, 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 ja.
Als mama er gewoon nog wel 3 dagen in de week is. Ja, en tuurlijk is het afschuwelijk voor kinderen als dat wat ze kennen opeens verandert. Dat wil geen 1 kind, want kinderen houden van voorspelbaarheid.
Het is toch een kink in het vertrouwen. En ik merk ook dat zij, met name de jongens, die hebben een beetje relatieangst gekregen. Of denken, maar ik ga nooit trouwen. Ja. Of, maar heel erg, want vrouwen gaan vreemd.
Oh!
Oh ja.
Nou,
ja.
Kortzichtig.
Nou ja, dat kan. Dat,
maar blijkbaar
dat
heeft dat
boodschap
wel, dat hebben zij wel daarvan onthouden.
Ja, nou ja, dan heb ik slecht nieuws voor je. Jij, voor ze, ja, vrouwen gevreemd en mannen ook.
Ja, ja, niet alleen Suzanne.
Nee.
Ja.
Ja, en dat ligt natuurlijk ook heel erg aan hoe zij zich als partner gaan ontwikkelen.
Ja.
En in heel veel lange relaties die wel tot het einde bij elkaar blijven, wordt ook vreemd gegaan.
Ja.
Dat komt heel veel voor.
Ja, nee, ja, tuurlijk.
En dan kun je dus afvragen van, hè, in jouw geval was het gelijk duidelijk en out in the open wat er precies was gebeurd. Is dat dan, zou je dan idealiter zeggen van, nou ja, dat moet je dus nog eventjes gewoon onder de pet houden. Dat is voor kinderen. Nou, als een van de ouders is vreemd gegaan, je gaat vervolgens uit elkaar, dat de kinderen weten, oké, dit is er aan vooraf gegaan.
Ja, er is denk ik niet 1 goed recept, maar ik zou me wel verdiepen in de belevingswereld van de kinderen en de leeftijd die ze hebben. Want ja, dan wordt het verhaal wel heel makkelijk, hè? Mama ging vreemd, dus dat is de schuldige. Maar dat is natuurlijk een heel verhaal wat eraan vooraf gaat.
Ja,
dus
zeker.
Ik zou er een voorstander van zijn, maar dat lukt lang niet altijd, omdat partners boos zijn op elkaar. Ik zou er een voorstander van zijn om te zeggen, papa en mama konden niet meer goed met elkaar overweg. We hebben het hard geprobeerd.
Ja.
En dat is misgegaan. En we willen allebei heel graag dat we nog steeds even goed voor jullie blijven zorgen. Maar dat gaan we op een andere manier doen.
Ja.
Dat ligt niet aan jullie, want dat denken kinderen heel vaak. Het ligt niks met jullie te maken. Maar papa en mama hebben het helaas niet gered. We hadden jullie graag iets anders gegund.
Ja, precies.
Ja. Nou ja, het helpt natuurlijk enorm als je dat samen zo uit kan dragen. Moeten de bedrogen
als
partij maar net.
Ja, maar je bent als beide ouders blijf je verantwoordelijk. En het is natuurlijk heel krenkend als een van beiden vreemd gaat. En ik snap dat de ander dan daar dan heel boos over wordt. Maar je bent en blijft samen verantwoordelijk voor de relatie. Je bent en blijft samen ouders.
Ja.
En meestal is het zo dat iemand gaat niet voor niks vreemd.
Nee.
Er is dan iets aan de hand in de relatie.
Ja.
En je hebt beide steken laten vallen.
Exact. Ja. Nou, ik weet dat dat vond ik echt een eye-opener in tijdens mijn scheiding. Iemand zei, je bent samen verantwoordelijk voor het niet slagen van de relatie.
Ja, en plus...
Zo, toen dacht ik echt, dat is echt belangrijk volgens mij om te blijven herhalen. Hè? Dat...
Plus de partner die verlaat, is vaak al heel vaak verlaten.
Ja.
En dan op een andere manier.
Ah,
ja. Dus misschien niet concreet,
maar
abstract. Die kreeg misschien al heel lang geen toegang tot haar partner. Die partner was misschien al heel lang niet meer beschikbaar. Ja. Of die liet je bungelen, of je kreeg geen contact. De verbinding was slecht. En als een verbinding slecht is, krijgen we allemaal een soort oerpaniek. En dan ga je dat ergens anders zoeken.
Ja.
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 Dus daar ben je echt samen verantwoordelijk voor.
Ja.
En dat wil niet zeggen dat je daarin natuurlijk altijd een keuze hebt.
Nee.
Maar ja, wijsheid komt vaak achteraf.
Ja.
Ja. Is het zo, want je vertelde al dat... vaak is het dan uiteindelijk, zeker als er kinderen zijn... denk ik wel dat je zo'n verliefdheid nodig hebt om die beslissing te maken. Dus het zal ook in jouw praktijk veel gaan over ontrouw. Is het iets waar je overheen kunt komen? Stel dat je het ziet als een signaal...
Ja.
Laten we wat gaan doen aan de onderliggende problematiek. Valt dat te repareren, zoiets?
Als beide partners daarvoor openstaan en echt in staat zijn om te kijken naar wat eronder ligt. Je hebt natuurlijk vreemdgaan en vreemdgaan.
Mm-hmm.
Dat ligt natuurlijk heel erg aan hoe groot, hoe erg is het vertrouwen beschaamd geraakt? Is het nog te repareren? Ja, natuurlijk heel vaak zullen partners dan denken, er kan gelogen worden in deze relatie, dus ik... Blijf maar op mijn hoede. Dus het vertrouwen is dan weg. Mm-hmm. Dus daar zal dan eerst aan gewerkt moeten worden. Dat is bijna een soort traumaverwerking.
Ja.
Door de partner die bedrogen is. Want het is vaak niet het vreemdgaan op zich... maar het liegen erover wat heel traumatisch is.
Ja, dat hoor ik heel vaak. Terwijl dat liegen, dat is eigenlijk alleen maar... je wil de ander geen pijn doen.
Ja, een beetje beschermend bedoeld.
Het is beschermend bedoeld, maar het wordt altijd opgepakt als het meest erge.
Ja, want degene die waar jij je het meest vertrouwd bij voelt... die jouw veilige haven is, is opeens niet meer jouw veilige haven.
Mm-hmm.
En die heeft een wereld buiten de wereld zoals jij die kent. En dat is extreem bedreigend.
Ja.
En voordat dat weer goed is... is het heel belangrijk dat je dat beide gaat zien. En er moet echt excuus worden gemaakt door de partner die heeft bedrogen. En er moet samen worden gekeken van... hoe heeft het nou zover kunnen komen? En dan is het niet de bedoeling dat de partner die is vreemd gegaan... wordt aangewezen als de schuldige. Maar dat wel duidelijk wordt welke patronen liggen hier nou aan ten grondslag. Wat is er eigenlijk misgegaan in de verbinding tussen jullie? En dan worden die patronen moeten duidelijk worden en dat patroon... moet dan de gezamenlijke vijand worden. Dus niet partner 1 is de schuldige of partner 2. Maar als er inzicht is in het patroon, moet dat patroon opgepakt worden... en tegenover de twee partners worden neergezet, als het ware.
Dat was een bedreiging, was het voor de relatie.
Bijna als een soort familieopstelling.
Dat ze dan met z'n tweeën kunnen kijken van... daar is het misgegaan. Daar heb ik jou onvoldoende gezien. Of daar ben ik tekortgeschoten en ik snap dat van jou. En dat kan wel helend werken.
Ja.
En dan kan je wel naar je relatie 2.0 gaan. Maar ik moet erbij zeggen, dat is wel heel hard werken. En heel vaak lukt het ook niet.
Mm-hmm.
Ik zie in mijn praktijk heel veel gevallen van dat het niet meer goed komt. Dat er toch te veel schade is aangebracht. Dus...
En hoe komt dat dan? Zijn mensen dan, hebben ze te laat aan de bel getrokken? Ja.
Ja, heel vaak vind ik het heel jammer dat partners pas in een heel laat stadium in relatietherapie gaan.
Mm-hmm.
Het zou ontzettend fijn zijn als gewoon sowieso dat... Ja, net als dat je 2 keer per jaar naar de tandarts gaat.
Ja, een soort APK gewoon. Ja.
Ja, ik doe dat met mijn partner nu ook. Vaak als er wat is, zeggen we van... we gaan weer even naar Willem. Dat is dan onze relatietherapeut.
Ja. Ja.
En we zijn nu al een hele tijd niet geweest. Maar iedere keer dat we er dan waren, hadden ze iets van...
Dat dus vind ik echt een hele goeie. Ja.
Heel goed geweest weer.
Ja, dat zou ik ook willen.
Dat is heel fijn.
Ja, ik vind het eigenlijk zo normaal ook.
Ja,
dat je
en
gewoon,
zeker als er niet iets actueels is. Want dan ben je in staat om rustig met elkaar te praten. Rustig ergens naar te kijken.
Ja.
Als je pas naar de dokter gaat en je been ligt er al half af.
Ja,
succes met aannaaien.
Precies, dat zou toch eigenlijk gewoon standaard moeten zijn, hè? Ik bedoel, kijken wat je kan er zoveel ellende mee voorkomen als je enigszins on speaking terms blijft.
Zeker.
Ja. Maar het heeft natuurlijk ook gewoon de naam relatietherapie. Nou, daar ga je heen als het echt helemaal.
Er is nog een enorm taboe op, helaas.
Ja,
mensen
ook
schamen
dat,
zich er vaak voor. Ja, dan voelen ze zich gefaald. Nou, we kunnen niet met z'n tweeën repareren. Nou, dan moeten we zeker gaan praten over onze gevoelens.
Ja,
drie keer of zo.
Ja. Help!
Ja, die zijn daar heel bang voor.
Oh ja.
Ja, want dat is vaak ook wat er natuurlijk al niet goed gaat in die relatie zelf. Ja. Dus dan denken ze, nou, dan zit er ook nog zo'n doos die je ook nog eventjes
precies,
op mij gaat beuken.
Ja, precies. Dan sta ik helemaal alleen. Ja, precies.
Hé, hey, en had jij Rob al even genoemd, hè? Ja. Dat is jouw neef, dus het ging al een tijd niet slecht. Slecht met je huwelijk. Mm-hmm. Jij was in die tijd, want toen kende ik jou ook al, toen was jij Wit Wedding. Daar was jij hoofdredacteur van, een trouwblad.
Ja.
Ik heb daar toen ooit eens een gastcolumn voor geschreven. Ja. En Rob, volgens mij ook.
Ja, die was columnist van het eerste nummer.
Oh, die was columnist van het eerste nummer.
Ja, samen met Kluun en Martin Bril.
Oh, wat leuk.
Ja,
wat nou.
Leuk.
Ja, wij wilden
dan
een niet truttig trouw.
Nou, ik wou net zeggen. Hè? Hallo. Ja, want we hebben het over Rob Oudkerk. Hè? Dat,
ja, maar ja. Martin Bril.
Nee,
de vreemdgangers, zeg maar, bij,
bij elkaar.
En daar raakte je niet daar dan ook over in discussie met hem, of niet?
Ja, want Rob leverde zijn column in. En de titel van zijn column was trouw-N. Met andere woorden, je kan best wel getrouwd zijn, maar er is daarnaast ook nog heel veel leuks te beleven.
Oh ja.
En ik had zoiets van, jezus, wat een lul. Dus ik schreef terug. Ik wist wat vreemd gaan, hoe erg dat kon zijn en hoe traumatisch dat kon zijn. Dus ik heb hem daarover geschreven. Dat ik daar toch echt heel anders over dacht. Dus daar was hij vrij verbaasd over, maar vond hij ook wel leuk dat ik terugschreef. Dus toen is er een soort schrijverij ontstaan die nou wel een jaar of 10 geduurd heeft.
Je meent
het? Oh ja?
Wauw.
Ja, ja. Dus we hebben elkaar als schrijvend leren kennen.
Ja.
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 Oh, wat grappig.
Ja, leuk, hè?
En toen kwam je er natuurlijk achter dat het allemaal niet zo zwart-wit is. En dat er ook hele andere leuke kanten.
Ja, nou ja, er zijn natuurlijk zoveel dingen daarover te zeggen. Hè? En ik heb nooit erop gestaan dat ik wilde dat Rob monogaam zou worden. Want ja, dat is natuurlijk vragen om problemen.
Mm-hmm.
Maar het is toch wel gebeurd. Want we hebben wel die afspraak gemaakt. Ik heb op een gegeven moment wel gezegd van, ik vind mezelf te kwetsbaar om met iemand te zijn die daar op die manier over denkt.
Ah, ja.
Dus als jij op die voet wil doorgaan, moet jij weten, maar niet met mij.
Ja.
Dus toen hebben we daar een afspraak over gemaakt. En dat gaat heel goed. En daar zijn we allebei blij om. Dat is heel duidelijk. En dat is gewoon iets wat ik niet aan kan en niet meer aan wil. En ik wil het zelf ook niet meer. Want ik heb ook met een geheim geleefd. En dat vond ik heel zwaar.
Ja,
ja.
En dat wil ik nooit meer.
Nee.
Dus voor mij is openheid heel belangrijk, kwetsbaarheid is belangrijk en ook je eigen recept kennen. Want als je het nou hebt over hechting, ik kwam er in mijn eigen onderzoek achter dat ik een beetje neig naar vermijdend gehecht.
Mm. Oh ja.
Dus ik ben ook niet 100% veilig gehecht. Ja, dat is denk ik ook niemand.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Dus dat was voor mij wel heel belangrijk om te merken. Dat ik ook wist van, oh ja, het is voor mij wel extra belangrijk om echt veiligheid te ervaren in mijn relatie.
En dat zit hem dus ook op trouw zijn.
Ja, voor mij wel. Waarmee ik me niet wil zeggen dat het recept voor iedereen is, hoor. Er zijn misschien best wel relaties van mensen die zich veilig voelen en daar afspraken over maken, waarbij eerlijkheid dan wel heel belangrijk is.
Mm-hmm. Ja.
Het moet niet stiekem gebeuren.
Nee.
En ook dan wordt het nog heel ingewikkeld. Ik heb ook een stel in mijn praktijk, die hebben daar dus wel die afspraak over gemaakt. Ja, op een gegeven moment komt er dan toch verliefdheid in het spel. De andere partner gaat zich toch bedreigd voelen. Het levert vaak gedoe op.
Mm-hmm. Ja.
Klinkt natuurlijk allemaal heel leuk en modern, maar ik ben daar niet zo'n voorstander
nee,
van.
Nee, het is inderdaad hard werken is wat je hoort. Ja,
ja. Ja, precies.
Mm-hmm.
En die, het is wel grappig, althans ik moest meteen denken aan toen ik ben toen ook verliefd geworden op iemand. Ja. En die had dus, omdat ik dan was vreemd gegaan, die konden zelf eigenlijk ook niet zo heel goed dat onderscheid maken. Vertrouwde hij mij ook meteen niet.
Oh,
hij
dacht, zo van, die gaat ze weer doen.
Ja, die gaat dat bij mij straks ook doen. Terwijl ik niet een vreemdgaandig type ben. Totaal niet.
Nee, dat is toch iets.
Maar het is in die zin leer je elkaar natuurlijk een beetje op je slecht, zou je kunnen, tussen aanhalingstekens. Dus ik kan me voorstellen dat het wel een item is daarna. Dat je wel, dat je echt samen besluit van, maar dit willen wij dus niet.
Ja. Mm-hmm. Nou ja, vreemdgaan is volgens mij ook een copingmechanisme. Hè? Dus een manier waarop we omgaan met stress. Zoals de een gaat drinken, de ander gaat extreem veel shoppen. Sommige mensen raken werkverslaafd. het ook mensen die gaan vreemd. Want dat is een bekrachtiging voor hun zelfbeeld. Hé, hey, ja, ja. Ik doe er nog toe, mm-hmm. krijg nog aandacht.
Mm-hmm.
En wat Esther Perel natuurlijk altijd zegt... vreemdgangers zijn meestal hun partner niet beu. Die zijn zichzelf beu.
Ja.
In die relatie.
In die relatie.
Ja.
En als je dan weer met een ander bent... dan komt er weer een hele leuke kant komt van jezelf tevoorschijn.
Je leuke zelf weer.
Precies,
ja. Ja. Want je zit er nog altijd in. Hè? Het is even afstoffen geblazen, hebben we ook van andere gasten gehoord. Maar er zit nog steeds, die leuke persoon zit er nog steeds. Maar in die relatie is die niet meer zichtbaar.
Soms is het ook een kwestie van weer op een andere manier naar jezelf kijken. En die leuke kant in jezelf weer aanboren.
Ja.
En ook weer leuk gaan doen. En ook weer dat in je partner gaan zien.
Ja. Ja. Ja, merk je dan nu dat jouw tweede, want jij bent ook weer getrouwd... je hebt natuurlijk ontzettend veel dingen geleerd uit je eerste en hij ook... dat het daarmee makkelijker is?
Ik denk wat makkelijker is dat ik nu beter weet wat bij mij past... wat voor mij belangrijk is... en dat ik ook eerder aan de bel trek en op een andere manier aan de bel trek. Dus waar ik in mijn vorige relatie misschien een beetje een zeurkous werd... durf ik nu, en dat ben ik ook nog wel een beetje aan het leren hoor... durf ik nu meer te zeggen van hey, dat en dat vind ik niet zo prettig... en ik heb dat en dat nodig. Dus in plaats van dat je verwijten gaat maken... dat je verlangens gaat uitspreken.
Ah, ja.
Je durft op te komen voor je behoeften... in plaats van op de ander gaat inbeuken... omdat hij dingen niet ziet of niet goed doet.
Mm-hmm.
En daarin ben ik wel volwassener geworden, denk ik. En in die zin denk ik dat een tweede huwelijk makkelijker is...
Mm-hmm.
Aan de andere kant weet je in een tweede huwelijk ook heel goed wat je echt niet meer wil.
Mm-hmm.
Dus je grens is ook sneller bereikt.
Ja.
Ja. Gaat minder met je sollen. Waarbij in een eerste huwelijk met kinderen is het ontzettend belangrijk dat het goed blijft, dat je bij elkaar blijft. En je hebt het heel druk in het spitsuur van het leven, hè, met kleine kinderenwerk. Mm-hmm. Nou, in een tweede huwelijk is dat niet. Is er meer rust. Je hebt ook wel eens tijd voor elkaar, meer tijd voor elkaar, omdat de kinderen dan naar je ex zijn. Dan denk ik ook beter van dit wil ik wel en dat wil ik niet. En je hebt minder op te houden. Dus als het niet goed gaat in een tweede huwelijk, zeggen mensen denk ik ook sneller, stop maar. Ik gooi de handdoek in de ring, want waarom zou ik het volhouden? Ja. We hoeven dit niet op te houden voor de kinderen.
Nee, en je hebt het al een keer meegemaakt, de scheiding. Ja. En,
je weet dat niet het einde van de wereld
is. Ik denk eigenlijk juist, ik zou het... Ja, je zou zeggen van je kunt makkelijker stoppen, want je hebt niet samen kinderen... Maar ik voel toch wel heel erg een extra verantwoordelijkheid nu. Ik wil niet dat de kinderen het nog een keer meemaken.
Nee, maar als de kinderen dan het huis uit zijn, denk ik...
Dat is dan een ander verhaal. Ja, precies. Dat zou,
wegvalt.
Ja, dat zou kunnen, ja.
Ja, maar je hebt dat inderdaad wel eens eerder gezegd. Dat je zo'n grote verantwoordelijkheid voelt om te laten zien hoe het ook kan.
Gewoon eigenlijk niet eens van... Oh, kijk, ons is na een scheiding het goed doen, maar vooral... maar het is gewoon mijn gevoel, hoor, want hebben ze zelf natuurlijk nooit aangegeven. Maar ik denk, wij zijn het enige voorbeeld wat ze hebben.
Ja.
Qua mannetje, vrouwtje, huishouden.
Ja.
Weet je? Dus daar ben ik me gewoon zo van bewust. Van, ik wil gewoon dat ze wel een soort voorbeeld toch nog alle zeven meekrijgen. Van, zo gaat dat in een relatie. Of zo maak je ruzie, of zo maak je het goed. Of zo gaat dat, zo werkt het.
Een soort laboratorium voor hen eigenlijk.
Ja, dat in die zin zou ik het echt heel erg vinden.
Ja,
als ze dat nu nog een keer kapot zien gaan.
Ja, je gunt hen ook een slagingsverhaal, een successtory.
Ja, maar vooral gewoon dat zij zijn opgegroeid met een toch met een gezonde relatie als voorbeeld.
Ja. Ja.
Dus niet zozeer van we hebben het nu goed gedaan na een scheiding. Nee. Maar gewoon, zij
eigenlijk nog een nog grotere verantwoordelijkheid.
Eigenlijk wel. Mm-hmm. Want wij zijn het enige voorbeeld dat ze zeg maar hebben. Want aan de andere kant zeg maar van zijn ex en mijn ex. Wordt er niet samen gewoond en zo. Dus ik denk, waar hebben ze anders een voorbeeld van?
Dit moeten ze van ons leren.
Leren, ja.
Ja.
Ja. Dus, maar ik kan me voorstellen, als ze uit huis zijn... of als kinderen uit huis zijn, dan... dan verheug ik me weer op die kleinkinderen. Ja. Dus dan wil ik hem ook niet kwijt. Hallo! Nee. Want dat heb jij al, hè?
Ja, de dochter van Rob heeft een dochtertje. En dat is heel erg leuk.
Fantastisch.
Ja. Ja, dus ik ben al stiefoma.
Ja, ja, oh, daar komt dan ook dat woord stief weer voor, hè?
Schrikkelijk.
Ja. Oh, maar... nee, maar
bonus,
is dat de term die jullie...
Bonus oma.
Ja, jullie zeggen geen stief, of wel?
Nee, nee, nee. Nou ja, mijn zoon die zegt altijd wel over Rob mijn stief.
Oh ja.
Als grap, maar nee, verder is het gewoon voornamen natuurlijk.
Ja, ja,
ja.
En jij bent gewoon oma.
Nou, oma Sis.
Oh, oma Sis, ja. Ja, want het kindje heeft er natuurlijk meerdere.
Ja, precies. Ja. Die heeft drie oma's.
Ja.
Ik voel me niet haar oma in de zin van dat zijn haar echte oma's natuurlijk. Gewoon ik ben de vrouw van haar opa. Maar ja, ze is veel bij ons en ik vind het hartstikke leuk. En ik geniet daar ook heel erg van.
Nou, fantastisch. Ja. Oh, wat heerlijk.
Ja, ja, nee, want ik zie ook dat wij... volgen elkaar, we zien elkaar natuurlijk ook op Facebook en ja. Zo. Ik zie toch altijd wel... Want ik moet zeggen dat ik bij ons het samengestelde gezin... nog niet heel erg gelukt is. Want het blijft heel erg los van elkaar.
Ja.
Dat ze niet tegelijkertijd zijn. Heel lang was dat ook gewoon een ruimteprobleem, omdat dat niet paste. Ja. En nu zijn ze ook alweer groot en half het huis uit. Maar ik zie bij jou altijd hele soort fijne familietafereeltjes.
Ja, dat komt denk ik ook omdat mijn kinderen wat jonger waren nog... toen ik weer met Rob verder ging. En dat is ook wel, zijn ook credits voor mijn ex...
Ja.
Die heeft mijn kinderen echt impliciet en ook expliciet toestemming gegeven... om ook van Rob te mogen houden.
Kijk, ja.
En die is heel gevend daarin geweest. Die koestert geen wrok, die heeft het absoluut moeilijk gevonden. Maar die wil ook gewoon het beste voor de kinderen. En die ziet ook dat Rob dat ook wil.
Ja.
En voordat wij voor het eerst met mijn kinderen op vakantie gingen... heeft Rob ook een afspraak gemaakt met mijn ex om te vragen... hoe vind jij dit en hoe wil jij dat ik met jouw kinderen omga?
Oh, wat goed.
Dus dat is wel heel belangrijk daarin geweest.
Ja?
Ja. Dus die gunt de kinderen dat ook met name.
Ja, nou dan stap je even over je eigen pijn soms heen. En,
En daar ben ik hem heel dankbaar voor. Hij was ook op ons huwelijk.
Ah ja.
Ja.
Ach, wat mooi. Ja. Ach, wat mooi. Ja, we hebben vaker gehoord ook van andere gasten in de afgelopen podcast. Van ja, scheiding. Is dat nou zo schadelijk? Is dat nou schadelijk voor de kinderen? Nou, een scheiding aan zich wordt er dan gezegd. Ik weet niet of jij het met je vakgenoten eens bent. Scheiding aan zich niet. Maar de manier waarop je.
Ja, nou, uit onderzoek blijkt dat alle kinderen, bijna alle kinderen na een scheiding. Slechter presteren, emotioneel en intellectueel en sociaal. Want logisch, een hele wereld staat op zijn kop. Maar het goede nieuws is, als je als ouders goed blijft communiceren... en ook nog gezamenlijke dingen blijft doen... dan is er na 5 jaar geen verschil meer te vinden... tussen kinderen uit gescheiden gezinnen en kinderen uit intacte gezinnen.
Echt waar?
Jeetje, ja.
Dus dat is wel de verantwoordelijkheid van beide ouders.
Ja.
En als ik ouders in relatietherapie heb, dan is dat wel altijd wat ik heel erg meegeef.
Ja.
En de insteek is dan altijd, ja, uiteindelijk willen beide ouders echt het beste voor hun kinderen.
Ja.
En dit blijkt zo duidelijk uit onderzoek dat dit heel belangrijk is.
Ja.
Maar die eigen pijn en verdriet en boosheid en zo aan de kant zetten, dat blijkt dus gewoon in heel veel gevallen heel moeilijk voor ouders.
Ja, dus ze moeten daar eerst mee aan de slag. En dat is natuurlijk super pijnlijk kan het zijn.
Ja.
Niemand gaat een huwelijk in en niemand begint aan kinderen met het idee van oh, na zoveel jaar dan stopt dat. Of komt er opeens een ander voorbij die jouw partner kennelijk leuker vindt.
Ja, ja.
Dat is hartstikke pijnlijk.
Ja.
Ja. Ja, wij hebben zelf denk ik allebei pech gehad, allebei met onze ex die dat inderdaad niet kon. En, en dat zorgde dus voor hele gecompliceerde situaties.
Ja, dat is ook heel moeilijk. Maar het is ook de verantwoordelijkheid van de ouders om... Kijk, ondanks dat je partner je misschien bedrogen hebt... ondanks dat je misschien heel veel pijn hebt... ondanks dat je heel boos bent... het is wel de vader of je moeder van jouw kinderen. En jouw kinderen hebben die vader of moeder nodig.
Ja.
En die hebben het nodig dat zij van die andere ouder mogen houden. Net zoveel als van jou. Dus dat wrijf ik er altijd wel heel hard in...
Ja.
En mijn ervaring is ook wel dat de meeste ouders dat uiteindelijk wel gaan inzien. Maar dat vergt wel werk.
Ja.
En het is natuurlijk een heel makkelijk verhaal, hè? Als je zegt van ja, mijn partner ging vreemd, dus daarom ging mijn huwelijk stuk.
Ja.
Dat is te makkelijk.
Ja, dat is te makkelijk, ja.
Te eendimensioneel.
Maar in het wat je ook zegt... De kinderen hebben bijna een soort toestemming nodig om van een ander te kunnen houden. Dat heb ik ook gemerkt inderdaad. Mm-hmm. Ik weet dat op een gegeven moment, nou ja, ging het bij ons allemaal weer toen de scheiding echt al goed en wel voorbij was. Ik weet nog heel goed het moment dat, altijd bij de wisseling, als Rob zijn ex dan kwam, wisseling van de kinderen, bla bla bla. En dan er was altijd prima contact en zeiden elkaar gedag. En er kwam een moment dat we elkaar een zoen gingen geven. Of gewoon even een knuffel, zij en ik.
Ja.
En gewoon heel vanzelf. En dat was voor de kinderen heb ik echt gemerkt dat het toen... Dat was een keerpunt. Ja. Ik heb daarna echt gemerkt dat zijn kinderen... meer ontspannen waren.
Ja.
En omdat ze gewoon zagen en vroegen ook... zijn jullie nu vriendinnen? Weet je wel? Ja. Maar
zo'n zucht van verlichting.
Ja, maar het is echt... dat loyaliteit is natuurlijk zo logisch. Ja, en nu zij zagen dat wij elkaar een knuffel gaven of zo... en af en toe een kopje koffie... Nou, dat heeft echt heel veel verschil gemaakt.
Ja, kan me
heel
goed
echt gewoon letterlijk dat gevoel gewoon in huis kunnen vastpakken bijna.
Ja, kinderen geven dan een zucht van verlichting.
Ja, het mag. Het is oké. Okay. Ik mag het nu ook leuk vinden.
Precies.
Ja. Mooi,
en dan nog kan het ingewikkeld blijven hoor. Maar...
Zeker.
Mm-hmm. Ja. Hey, en Francisca, we vragen ook altijd aan onze gasten of ze misschien een tip hebben. Of een boek of een podcast of een film. Wat dan ook, waar je iets aan kunt hebben in deze situatie.
Ja.
Heb jij er ook een voor ons?
Die heb ik.
Ja.
We hadden het natuurlijk net over hechting en hoe belangrijk veiligheid is in een relatie. En ik heb daar een boek over gelezen wat ik echt heel goed vond. Dat heet Verbonden van Rachel Heller en Irvin Levine. En daarin worden allerlei situaties beschreven van relaties... waarin bijvoorbeeld de een veilig gehecht is, de ander onveilig. En er staan ook testjes in. Dus dan kan je zelf kijken van, hey, waar neig ik naar?
Mm.
En ook de rode vlaggen. Want het lullige is, als jij onveilig gehecht bent... dan val je vaak ook op onveilig gehechte partners. Want daarmee hou je dan iets in stand wat vertrouwd is van vroeger.
Ja.
Dus we verwarren dan vertrouwen met veiligheid.
Ja.
En dus zeker voor mensen die dan heel vaak... de verkeerde relatie aangaan, kan dat heel veel inzicht geven. En ook als je in een relatiepatroon zit, wat ik net schetste... bijvoorbeeld de achtervolger versus de terugtrekker... kan je ook tips krijgen van hoe je daar dan mee om kan gaan.
Ja.
En het leest heel, heel lekker weg.
Oh, en het is dan eigenlijk misschien weer... zeker als je samen dan die test gaat invullen... Dan weet je, dan kun je het bijna weer voor je uit, zeg maar, vanuit de familieopstelling... Zeggen van, zie je nu wat er, zie je wat er
dat
gebeurt?
Dat je er als een helikopter boven kan hangen. Van, daar gaan we weer. We schieten weer in dat vertrouwde patroon.
Ja.
Wow.
Ja, wat jij zelf zei van met dat... Weet je, ik heb ook wel de neiging te vermijden. Is dat dan, als er een lastige situatie is... dat je terugtrekt? Of,
De mensen die angstig gehecht zijn... op het moment van dreiging gaat hun hechtingssysteem in overdrive. Dus die gaan aanklampen, claimen en blamen. Want die zijn bang om verlaten te worden.
Mm.
Maar neig je meer naar vermijdend gehecht... dan gaat je hechtingssysteem offline. Want dan ergens heb je opgepikt van... als ik dreiging heb, hoef ik niet naar mijn verzorgers. Want die zijn er toch niet. Of die reageren toch verkeerd. Dus dan ben je meer geneigd om je terug te trekken... en je meer in jezelf dingen te willen oplossen. Terwijl het succes van relaties is... hoe goed ben jij in staat bij stress en dreiging... naar je partner toe te bewegen...
Ja.
Hoe goed ben jij in staat de ander toe te laten... en over jezelf te vertellen, je kwetsbaarheid te tonen.
Ja.
En als je dat heel moeilijk vindt, omdat je dat niet hebt geleerd... dan wordt het ook heel moeilijk voor je partner... om jou de juiste verbinding te geven.
Maar het is dus moeilijk om het te leren doen... maar ook om het te leren ontvangen. Of de steun te geven aan de partner die zich voor het eerst misschien zo kwetsbaar... Het is heel erg lastig, lijkt me.
Ja, en het werkt heel erg op elkaar in.
Ja.
Dus het helpt als je weet wat jouw hechtingsstijl is.
Ja.
En het helpt als je partner dat weet... want dan kan je elkaar daar ook een beetje in tegemoet komen.
Ja.
En EFT-relatietherapie gaat heel erg uit van die hechtingstheorie. Dus in... EFT van, weet je wel, dat boek van Sue Johnson, Hou Me Vast. Motion Focus Therapy, dat gaat heel erg hierover. Dan leer je echt, hoe is de ander gehecht? Hoe reageren we op elkaar bij conflicten?
Ja.
En hoe kan je jezelf ertoe bewegen om daar anders mee om te gaan... en ook elkaar een beetje te helpen?
En zo'n boekentip, kom je daar echt samen? Ik bedoel, zijn er mensen die kopen zo'n boek en lezen het allebei... en komen daar dan samen uit? Heb je daar altijd wel wat hulp bij nodig?
Ja, ik zou zeggen dat laatste.
Ja,
zo'n boek is natuurlijk altijd inzichtgevend, maar een begin.
Ja, dit moet gewoon in de APK.
Ja,
ronde.
Je moet echt oefenen in de praktijk.
Ja.
Het is echt hard werken.
Ja.
En eng. Maar het levert vaak heel veel op.
Ja.
En er wordt ook heel veel gelachen.
Ja.
Echt waar. Ja. Ik heb altijd veel lol met mijn stellen.
Ja. Fantastisch, ja. Oh, wat
heerlijk.
Goed.
Heerlijk. Nou, ik denk dat we weer allemaal nieuwe handvaten hebben gekregen om eigenlijk hoe je de relatie goed kunt houden, vooral.
Heel interessant. Heel interessant. Ja, mooi. Dankjewel voor jouw komst.
Graag gedaan.
Oké. Ja. Goed zo.